Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Van vandaag in Seid. De man die er al ontzettend veel zin in heeft, zit er weer klaar voor, Johan Derks. Het zonnetje in huis is er ook bij. Valentijn Driessen, René van der Grijp en Maarten Kruijf. Ja, leuk! Even schot voor de boeg. We worden Europees kampioen, Valentijn.
Nou, dat dacht ik niet.
Oké, dan zijn we eruit. Nee. Heel goed, dat weten we gelijk.
6 juli gaan we naar huis. Dat is kwartfinale.
We gaan wel door de pool.
En dan mag je wel blij zijn als je dat haalt.
Ja?
6 juli.
We gaan alleen maar achteruit, hoor ik jou zeggen.
We lopen heel hard achteruit en we spelen om niet te verliezen in plaats van om te winnen.
Kijk.
Nou, daar ben ik niet zo van.
Nee, zo ken ik
je. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb 1 helft gezien. Ik vond die Duitsers ook wel heel erg goed, hoor.
Ja, maar dat mag je dan ook na afloop best zeggen. Hmm. Dat zeggen ze gewoon niet.
Wie niet?
Die spelers van het Nederlands elftal, die zien dat niet. Die vonden het een beetje stroef lopen. Nou, ze werden echt gewoon van het kastje naar de muur.
Die Duitsers waren echt heel goed. Want ik kon ze de eerste helft echt niets kwalijk nemen. Die Duitsers zo sterk.
Ja. Maar zo is het geen schot voor de boeg
meer. Maar ze nummer 16 van de
wereld. Zo is het geen schot voor de boeg meer. Dus hou dat vast, dit. Okay. Deze agressie is goed. Dat is leuk. Ja. Maar we moeten eerst even naar Johan. Johan, ik vroeg het net al aan je. De cursus. Hij moet afgemaakt worden. Overal hebben we het mogen lezen. Talpen stelt de seroprijs. Ben je al begonnen? Joost Brakemuit. Nou ja, Joost, kijk, nou, daar is die uit Hilversum.
Ik heb in de eerste plaats geen cursus ontvangen.
Nee, die schijnt nog te komen, vrijdag.
Oké, maar ik heb voor mezelf uitgemaakt. Ik ben 75 jaar, ik zit 55 jaar in dit mediavak. Ik ben als jongste bediende begonnen. Ik heb als hoofdredacteur te maken gehad met een ongewenste intimiteitencommissie. Mm. Ik heb in de ondernemingsraad gezeten. Ik ben gestopt als creatief directeur. Ik ben nu Talpa-ster, met de nadruk daarop.
Ja, dat is belangrijk.
En ik wil niet lastiggevallen worden door jonge lui die dit bedenken of dit eisen met lullige examentjes. En als de directie nou slim is, vergeten ze mij dat ding toe te sturen. Want als het een prestigezaak wordt, daar heeft niemand wat aan. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik aan die gekkigheid mee wil doen.
Mm. Dus je zegt zo? Ja. Het zijn vooral witte mannen op leeftijd, zie ik, die nu beginnen te applaudisseren. Maar ja, dat kan toeval zijn natuurlijk. Maar Jos Braakhoff, die kan erop rekenen dat je niks gaat doen.
Ja, maar dat zal Jos Braakhoff niet bedacht hebben. Maar het is een eis van buiten natuurlijk. Want zo is de hele stemming in Nederland aan het worden.
Ja.
Als ik 55 jaar ongeschonden in de mediawereld rondloop, dan
met jouw teksten er bovendien bij, moet je nagaan.
Ja,
hè?
En dan hoef ik op mijn 75 niet meer een examen te doen.
Oké, nou prima. Heb jij dat wel eens gedaan?
Nee, nou, wij hebben ook een cursus gehad, maar geen examen.
Nee.
Vorig jaar, een jaar geleden, nou, ik ben alles kwijt. Je weet het gewoon niet meer waar het allemaal over is gegaan.
Oké, dus is er een vergadering en er is geen stoel meer vrij. Dan komt een dame binnen, een medewerker, en dan zegt de chef, kom maar bij me op schoot zitten. Wat zou jij dan doen in zo'n geval?
Ik? Ja, maar wie ben ik? Die chef?
Je bent even
bij zitten. Oh? Nee, kom er maar bij zitten. Nee, maar waar gaat dit over? Dit gaat toch nergens over voor de rest?
Ja. Ja. Wat vind jij ervan, René?
Nou, Wilfred, ik doe al 40 jaar aan grensoverschrijdend gedrag.
En ik ben niet van plan die laatste 5 jaar daarmee te stoppen.
Nee. Ben je zinvol dit soort dingen? Maar in het leger zal het ook wel gebeuren, toch? Dat soort zaken allemaal.
Onderzoek toont aan dat het heel weinig zin heeft. Want je kunt gedrag moeilijk veranderen. Dan moet je eigenlijk mee beginnen met het begin van de opleiding. Als mensen beginnen met hun werk, dan moet je vormen, scholen, selecteren en daarin coachen. Maar dit is helaas, denk ik, meer voor de buren als dat het echt helpt. En dan moet je echt veel eerder beginnen in je loopbaan en mensen daarop uitzoeken en selecteren. Want leidinggeven kun je bijna niet leren, dat moet een beetje in je zitten.
Nou ja, je komt dan in een positie, weet je wel. Bij Talpa werken heel veel mensen en die moeten dat allemaal doen. En ik wil geen uitzonderingspositie. Hmm. Maar laat ze mij nou gewoon vergeten te mailen, dan zijn we eruit.
Maar gewoon, je bestaat even niet. Gewoon de grote ster is even niet.
Salaris wel, maar de examen niet.
Ja. Verkeerde adres, weet je wel. Ja. JohanDerksenRTL.nl, weet je wel. Oh, verkeerde adres gestuurd. Ja, dat soort dingen. Dat is misschien wel beter.
Ik kan me niet voorstellen dat John de Mol het invult.
Nee, zelf ook niet bedoel je?
Dat denk ik niet, nee.
Nee. Als je deze mensen hebben, geven alle wat op hun kerfstok. Moeten die daar dan toe verplicht worden? Dat is er ook.
Het is niet het idee dat je iets op je kerfstok hebt.
Ik heb even geïnformeerd. Want je kunt in juridische zaken komen. Dus, als ik het niet doe, dan zouden ze mij 2 maanden op non-actief kunnen stellen. Zonder salaris. En mijn vrouw zegt, nou, dan zijn we lekker gezellig de zomer door.
Mm. Ze wil nog wel 2 maanden met jou op de bank zitten.
Nee, dat zal een huisje worden op de heide.
Dat denk ik ook.
Ja. Nee, ja, ik zie het niet zo snel gebeuren. Je zegt, je moet aan het begin beginnen. Je begint ook altijd even met een goede selectie van soldaten. Dat is belangrijk, toch? Medische keuring en zo. Kijk, dit is in India, medische keuring ook belangrijk natuurlijk allemaal. Even kijken, hoe zit de rug in elkaar? Even voelen, benen ook uitstekend. Hoe gaat het met de handjes? Gaan die nog een beetje goed? Bewegen die een beetje? Handjes bewegen ook goed, hartstikke lekker allemaal. Zit al... Oh, oh. Wel even zeker weten of hier ingedaald is.
Ja, dit vind ik echt... Ja, eentje, gaat te ver.
Ja, en eentje krijgt... Die krijgt een erectie deze. Ja. Kijk hier. Ja, dat is niet de bedoeling dit. Ja. Ja, nee, dit was
dat,
niet
dat zou een baantje voor Gordon zijn.
Ja. Ja, die zien we dan nooit meer terug. Ja.
Maar dan ze allemaal even in de mond nemen.
Nou, we zijn er weer. Ik denk dat het sowieso niet verstandig is als jij dat ding gaat invullen allemaal natuurlijk. Dus over dit gedrag gesproken. Hebben jullie vandaag Thierry Baudet nog gezien? Eigenlijk vind ik niet dat je er aandacht aan moet besteden, maar Thierry is een beetje de weg kwijt. Toch?
Nou, de voorzitter, die laat hem morgen om 9:15 opdraven.
Ik heb hier een brief dat hij zich om 9:15 moet melden bij de voorzitter, omdat hij zich misdragen heeft tegen Jesse Klaver. Maar het is net als een soort schoolbriefje is het 9:15 aanwezig zijn bij de voorzitter.
Nou ja, hij heeft geïnsinueerd dat Jesse Klaver een vagina zou hebben. En op dat soort dingen zeg ik altijd, waar rook is, is vuur.
Ja. Het ging om het feit dat Jesse Klaver eigenlijk wilde of je misschien even de boekhouding kon laten zien in de periode van het Oekraïne-referendum, of er misschien wat betalingen uit Rusland waren. En toen ging het zo.
De heer Baudet ging namelijk naar het Oekraïne-referendum, waar Forum voor Democratie toen nog een stichting aan werkte. En er wordt volop geflirt met Rusland, met mensen die gelieerd worden ook aan het Kremlin. En ik had eigenlijk een hele simpele vraag. Is de heer Baudet bereid om alle financiële transacties van de periode rondom dat referendum van toen Forum voor Democratie, om die openbaar te maken?
Er wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft. Is hij bereid om zijn onderbroek even openbaar te maken?
Ja, u gaat over uw eigen woord, maar ik vind het een tikje ordinair. Ja.
Maar het is zinloze energie die verspilt aan Baudet. Laat die man er zitten, hij is er haast nooit. En als hij er zit, dan negeer je hem gewoon.
Ja, maar hij schijnt er nog 2 bedreigingachtige teksten eruit hebben gegooid. En daar moet hij zich nu morgen ook mee melden. Maar eigenlijk moeten we dit helemaal niet serieus mee nemen.
Nee, joh. Het was niet hiervoor.
Laat lopen. He?
Het was niet hiervoor wat hij...
Nee, hij schijnt nog 2 dreigende teksten.
Nee, na afloop heeft hij wat gezegd, ja.
Ja. Op je bek slaan. Ja, dat soort teksten allemaal. No. Hey, nog even terug naar gisteravond. Veel mensen hebben gereageerd op het verhaal van Ellie Lust. Die zeiden, Ellie houdt hem niet goed vast. Ellie moet een beetje van onderuit slaan. En dan zou het wel kunnen. En doortikken ook. Dus Ellie heeft het weer geprobeerd zojuist. Even kijken hoe het nu gaat. Ellie heeft een nieuw hamertje gepakt nu. Kijk hier, nog even dat andere apparaat wat ook mee kan. Kijken of het nu even gaat lukken dan. Dat is toch belangrijk.
In de auto zit. Want ik kan wel heel makkelijk natuurlijk zo het ruit in tikken. Maar de waarheid is dat je in de auto zit. Komt ie.
Kijk, nu van onderen.
Buitenkant, let op.
Ik vind het lullig, iemand heeft daar een auto met kogelvrij gas.
Nee. Ja.
Nou, volgens mij gaat het uiteindelijk wel lukken. Maar goed, wie weet dat we er straks even op terug kunnen komen. Gisteren hadden we het ook over Clarence Seedorf. Het verhaal over dat donkere zwarte spelers later als manager minder kans hebben. Er blijkt nu toch een onderzoek te zijn van een universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Economics. En 2 andere onderzoeks waaruit echt daadwerkelijk blijkt dat zwarte managers veel minder kans maken om überhaupt in het voetbal actief te worden. Hier staat dat van alle zwarte voetballers komt maar 4% in het management terecht. Terwijl bij niet-zwarte voetballers, oftewel witte voetballers, is dat 11. Daarbij hebben niet-zwarte voetballers 50% meer kans om in het voetbal terecht te komen als manager. En zwarte managers of assistenten hebben 41% meer kans om ontslagen te worden. Dus als je dit hele verhaal leest, blijkt het gewoon wetenschappelijk waar te zijn wat Seedorf zei.
Ik vind Henk ten Katen logenstraf dat. Die heeft een prachtige carrière.
Ja, maar die hoort dan tot die hele kleine groep van 4,4%.
Ja. Henk Vreese van Bronckhorst.
Ja.
Ja, in Engeland, die Belg, die loopt in Engeland in de hoogste divisie.
Ja, maar dit zijn gewoon keiharde cijfers, toch? Als je die opnoemt. Maar jij vindt het toch steeds...
Nou ja, maar in de verhouding...
Dit is trouwens in Engeland, hè, dit onderzoek.
Ja, maar de verhouding is een beetje klassiek, hè. Vroeger was het in Nederland normaal. Ja, en Koos was een blanke man. En toen is die zwarte generatie gekomen. Maar die moeten dan eerst die cursussen doen. Ja. En er moet eigenlijk 1 of 2 zwarte jongens moeten goed slagen.
Maar toch, Johan, hier staat... ze krijgen minder kans om in het management toegelaten te worden. Ze worden langzamer gepromoveerd en ze worden eerder ontslagen.
Ja, maar dit is wel een veel breder rapport gehad.
Maar wie heeft dit rapport gemaakt? En is dat wetenschappelijk onderbouwd of is dat gewoon een optelsommetje?
Nee, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Ik zeg net dat de universitair hoofddocenten... 2 medeonderzoekers hebben dit uitgezocht.
Ja, dus het gaat ook over de marketingdirecteur, de junior marketing manager. Het gaat niet alleen over trainers, hè. Maar over die trainersopleiding, dat is wel zo. Die is gewoon veel te duur in Nederland. In Nederland ben je gewoon een ton kwijt voordat je ooit een keertje coach betaald voetbal bent.
Als je zakt, dan ben je echt je huis kwijt.
Ja, en kijk, wat dat betreft moet de KNVB natuurlijk veel meer ondersteuning geven. Ja. Aan ook mensen die uit een wat minder milieu komen of die het niet kunnen betalen om trainer te kunnen worden.
Jawel, maar ik vind ook dat de KNVB hoeft dat soort bedragen daar niet voor te vragen.
Nee.
Die moeten zelf een opleiding hebben die betaalbaar is voor iedereen.
Ja. En dat is op dit moment zeker niet het
maar
geval.
Maar bij dit soort voetballers gaat het om voetballers die veel geld hebben verdiend waarschijnlijk... en er toch niet tussen kunnen komen.
Nee.
Dat zijn gewoon top.
Maar dat zijn niet
geweest.
Alleen voor trainers voor een eerste elftal. Hè. Het zijn dus voor allerlei functies. Ja. Dat wil niet zeggen dat het niet goed is.
Nee.
Helemaal, daar ben ik met je eens.
Wat voor gevoel kreeg je bij Seedorf van de week toen je hem zag?
Ja, kijk, hij zegt dat hij overal eigenlijk boven staat. En hij staat eigenlijk nergens boven. Hè? Want hij vindt dat hij dan het goed heeft gedaan als trainer. En dan vindt hij het raar dat hij geen werk meer heeft. Hij wordt door jou geconfronteerd met een aantal zaken. Met Van Basten onder andere, het Nederlands elftal. Ja, en dan geeft hij geen antwoord. Kijk, als je een grote jongen bent, wat jij mij ook vraagt, dan geef ik jou antwoord. Hmm. En hij niet. En dan verschuilt hij zich en dan zegt hij, ja, er zijn bepaalde afspraken. Ja, en die worden dan niet aan jou doorgegeven. Maar los daarvan, je kan toch gewoon antwoord geven?
Ja.
Je zit aan de tafel om antwoord te geven, niet om verstoppertje te spelen.
Nee, maar hij wil monologen loslaten. Ja. Hij wil het woord hebben. En het is echt een hele aardige gozer.
Ja, dat ook, vind ik
en
ook. Ja.
Het is ook nog een verstandige gozer. Hij heeft 1 probleem. Er is niemand zo tevreden over zichzelf als Seedorf.
Nou, er zit nog iemand tegenover me die ook last van heeft.
Ik ben Seedorf light.
Ja, nee, maar... Goed, daar hebben we allemaal wel wat last van. Maar het lastige is natuurlijk, hij wil het niet vertellen, maar het zit wel in hem. En ik bedoel, als hij het een keer echt zou vertellen hoe hij het echt ervaart, dan...
Nou, wat die René zei, volgens mij, hij voelt dat wel zelf zo.
Ja,
dat geloof ik ook wel.
Jawel. Maar kijk, hij heeft als zwarte coach alle kansen van de wereld gehad.
Ja, hij zegt zelf dus dat hij dat niet vindt. En dat dit verhaal wat ik net liet horen, dat jawel, 3 aanbiedingen in 8 jaar.
Blanke coaches. Ik denk dat meneer Jansen bij AZ zich ook heel onrechtvaardig behandeld voelt.
Ja, maar Jansen heeft ook een kleurtje natuurlijk.
Ja, die is ook half. Die is zoel, dus half.
Ja.
Ja. Nee, maar hij heeft wel de kans gehad om bij Cameroen. Nou, dat is niet gelukt. AC Milan, ja, zegt hij, ja, we hebben heel goed gedaan. Maar hij stond nog ook 8e. Ja. Deportivo La Coruña, niet gelukt. Als hij een toptrainer zou zijn, dan had iedere club hem gewild.
Ja. Hoe is dat in het leger eigenlijk? Speelt dat ook wat ik hier nu net voorlees of niet? Dat ongelijkheid in...
Nou, wat mij betreft niets. Ik heb hier een verhaal verteld. Nou, een van de beste baas die ik ooit heb gehad was homo. Mijn chauffeur was Marokkaan. Ik had een Turkse jongen. Het mooie is van dienst.
En dat vind ik wel gek als je zegt mijn chauffeur was... maar goed, ga door, ja?
Nee, maar die reed prima. Dus ook ontzettend belangrijk, hè?
Okay.
Maar je hebt wel een team samen. Je bent afhankelijk van elkaar. Dat je alles goed doet. Goede wegen rijdt, goede dingen doet. Geen ongelukken maakt. En het mooie is als je mensen benadert om wat ze kunnen... en niet om waar ze vandaan komen... dan leeft iedereen iets aan die groep. Dat is ontzettend belangrijk.
Ja.
En dat groepsbinding, dat mist een beetje in de maatschappij. Dat je weer mensen leert waarderen waar ze vandaan komen. Hè. Waar zit die jongen uit Groningen nog? De Rijkeluis en Laren, die komen elkaar nergens meer tegen. Het zijn aparte werelden. En als die mensen bij elkaar...
Ja, dat had je in een dienst heel erg, ja.
Ja, precies.
Die verschillen.
Ja. Maar na een week of 2 gaat het niet meer om waar je vandaan komt. Maar wat lever jij voor die groep? Ja. Draag je de mitrailleur of kun je goed kaart lezen of wat anders? En dan maakt niet meer uit waar je vandaan komt.
Maar in mijn tijd, toen ik in dienst zat, toen was Bouters een officiant. En die heeft het toch ver geschopt, hè?
Ja. Alleen weten we niet. Weet je inmiddels waar die is, Mart? Of weet je het ook nog steeds?
Nog steeds niet.
Nee, wij weten het niet, hè? Nee. Mochten mensen hem toevallig zien, meld het even. Bel ons even in of stuur even een mailtje.
Nou ja, als hij er bij helemaal meer zit, dan vindt niemand hem.
Nou ja, wat is dit nou weer, zeg? Wat is dit nou met dit soort teksten, man?
Ja,
wat is dat nou?
Dan valt hij niet op.
Nee, maar in Suriname valt hij er ook niet op. Er wonen toch ook heel veel zwarte mensen? Ja, wat is dan nou opmerking?
In Suriname, daar kent iedereen hem.
Ja, dat is waar. Maar nou ja, goed. Laat maar gaan. Maar in dat kader ook. Jij wordt ook wel eens een oorloghitser genoemd, hoor ik de laatste tijd. Herken je daar zelf een beetje in?
Nee, maar ach, dat weet je. Als je met je kop op televisie komt, dan komen soms rare dingen. Maar ik snap het ook wel de afgelopen weken. Want kijk eens even, sinds Poetin wordt herkozen. Dan zegt hij, luister, het is een oorlog. Het is geen speciale militaire operatie, maar het is een oorlog. Hij zegt, NAVO valt ons aan. Hij spint een aanslag op zichzelf. Alsof de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dat heeft gedaan. En als je het allemaal hoort, dan denk je, ja, jeetje, dat is allemaal erg. Hij doet wat hij zegt. En ik begrijp mensen, en ik dan begrijp de mensen af en toe denken, als ik dat duid dat het zo is, dat hij eigenlijk wat onvoorstelbaar is gewoon doet. Ja, dat mensen denken dat het van mij komt. Maar dat is niet zo. Hij doet echt wat niemand verwacht. Hmm. En hij is gewoon bezig met een soort totale oorlog over ons af te roepen. En mooi kan ik het niet maken. Het is wat het is.
Ja, nee, maar voor de zekerheid, jij hebt er dus niks mee te maken. Dat we het even vaststellen.
Ik ben niet volstrekt neutraal.
Oké, dan is het goed om te weten. Ga je ook nog naar het EK in Duitsland dit zomer of niet?
Als even kan wel. Ik ben naar 74 geweest. Ik ben naar EK 88 geweest. Wedstrijd tegen Ierland. Met Wim Kief.
Ja, daar is een beetje iedereen bij geweest, heb ik de indruk. Ja. Er zijn 3 miljoen mensen in dat stadion geweest. Ik was er toevallig ook. Want we hadden een wedstrijd gewonnen met de supermarkt bij ons. Dus, maar ja, iedereen was er toen.
Ja, we waren er echt.
Nou, jij zat net recht achter de kopbal, zeker, of niet?
Nee, ik zat aan de andere kant.
Oké, okay, nee, want meestal zit ook iedereen net achter de kopbal.
Aan de lange zijde zat ik.
Ik zat wel net achter de kopbal. Ik zat zo dan, mee te kijken. Ja. Zo, ja. Ik,
dat was in het Rijnstadion in Düsseldorf.
Nee, bij Schalke.
Nee, Schalke was het, Gelsenkirchen.
Op Gelsenkirchen.
Ja, want ik was er ook, maar ik kan me dat helemaal niet herinneren.
Ik heb je niet gezien trouwens.
Nee, maar jij zat op de jongenstribune, ik op de perstribune.
Ja, ja, nee, dat zal het geweest zijn. Maar Johan, wat denk jij ervan? Ik hoor net, kwartfinale mogen we blij zijn, zegt de man hier rechts van jou.
Ja, ja, zeker. Nee, Nederland is redelijk middelmatig, elftal. Ik was blij dat die keeper het goed deed. En ik moet zeggen, die andere keeper heeft het ook niet slecht gedaan. Want in Engeland hebben ze nog nooit kunnen overtuigen. Maar wat mij heel erg tegen gaat staan in het hedendaagse voetbal is, het zijn een soort demonstraties positiespel aan het worden. Dat heeft ooit Barcelona uitgevonden. Die kon met een positiespel iedere verdediging uit elkaar spelen. Ik ben laatst bij Arsenal geweest. Dat lijkt niet meer op Engels voetbal. Die beginnen achter bij de keeper te combineren. En zo komen ze naar voren en winnen de wedstrijden mee. Ik was verbijsterd dat de Schotten goed positiespel spelen. De Duitsers doen het, de Nederlanders doen het. Het is één grote eenheidsworst aan het worden. De FC positiespel.
Er zit ook wel mooi voetbal tussen. Maar alleen wat ik zo gek was, ik zag na afloop al die interviews met die spelers. En die vonden ze dat ze in de tweede helft die Duitsers een beetje weggespeeld hadden. Dat die Duitsers er niet aankwamen.
Klopt natuurlijk. Ja, we zijn allemaal kleine zeedorfjes.
Dat vond ik.
Maar
eigenlijk is het
positiespel van Nederland, maar dat heb ik echt helemaal niet gezien.
Nee, maar ook
ik heb 180 minuten naar het Nederlands elftal zitten kijken. Ik heb misschien 3 goede aanvallen gezien. En voor de rest zie je niks. En inderdaad, die Schotten.
Maar ook Stekelenburg zei van, nou, het is
ja, grootste gedeelte. Ja, maar die praat allemaal mee, want die moet het weer
uitzenden. Dat zinloos achter rond spelen, weet je wel. Geef dan een keer een risicovolle lange bal.
Ja, maar dat durfden ze niet. Dat durven ze gewoon niet meer tegenwoordig. Dus
en Depay, heb je nog wat teruggekeken, René? Je hebt de eerste helft kunnen zien natuurlijk.
Ik heb de eerste helft gekeken, ja.
Hoe vond je Depay?
Die vond ik de eerste helft, ja, gewoon normaal. Maar dit doet hij goed. En ook die bal aan Veerman geven doet hij ook heel goed. En Veerman schiet hem ook lekker in, hè?
Ja, heerlijk.
Ja, prima.
Ja, hij kan een bal geweldig afschermen als hij aangespeeld wordt.
Hij is veruit de beste speler van het Nederlands elftal.
Ja.
Zelfs als hij niet 100% fit is.
Ja.
Maar vind je ook beter dan Frenkie? Frenkie, als je erbij is, is het
ja, Frenkie die levert veel te weinig, vind ik.
Ja? Ja. Niet tevreden over Frenkie.
Maar Frenkie, breedte balletjes en acties over de breedte, komt nooit in de strafgebied, scoort nooit. Dat is echt een tekortkoming. Hij is nu op een leeftijd dat hij ook die acties in de strafgebied van de tegenpartij moet doen. Maar dan zie je hem nooit.
Even, heb jij een idee hoe Koeman moet spelen? Want Koeman had zeker in die wedstrijd tegen die Schot had iets bedacht wat uiteindelijk niemand meer begreep.
Ik weet het niet, maar Koeman weet het ook niet.
Nee, dat gevoel had ik ook een beetje, ja.
Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven. Nee, de ene keer is het 4-3-3 met aan de rechterkant iemand, een rechtsback die rechtsbuiten moet spelen. Ja. Nou, die jongen die begreep het helemaal niet, die Frimpong.
Nee, Frimpong, ja.
Die begreep echt niet wat hij moest doen. En Simons, ja, jij moet dan iets meer naar binnen. En ja, dan krijgen we een box op het middenveld. Nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord, maar dat is nu de nieuwe heilige graal. Een box op het middenveld.
Maar hoe zou jij het doen? Dan zou je een opstelling kunnen maken? Als je zegt, Koeman, doe nou luisteren.
Ja. Laat het maar zien, want er is vanmiddag naar mij gevraagd.
Oh, oké.
Of ik een opstelling even wilde maken.
Dat is toevallig. Ja.
En het is half mijn opstelling en half de opstelling waarvan ik denk dat Koeman het EK begint. Want dat was de eerste vraag. Ik denk dat hij op deze manier...
Ik zou er geen enkel probleem van hebben als jij bondscoach zou worden.
Nee, Johan, daar dacht ik nou precies hetzelfde over.
Maar ik denk dat de voorkeur naar een zwarte bondscoach uitgaat.
Ja, dan,
maar René, hoe kijk jij hiernaar?
Nee, mijn voorkeur gaat dan toch wel uit naar die jongen van Dortmund in plaats van Wijnaldum.
Ja.
Malen.
Maar die had ik eerst daarin staan. Maar ik denk, ja, de Koeman die zal wel Wijnaldum, want die... Liet hij gisteren ook niet spelen.
Ja, maar jij bent nu bondscoach. Hè? Je moet even niet denken dat Koeman nog bondscoach is. Jij bent nu de bondscoach.
Ja,
dus jij mag het doen.
Malen had ik in eerste instantie.
Oké, dus je zegt Malen dan.
Ja.
Oké. Okay. Bondscoach.
En, want Wijnaldum begreep ik ook niet. Kijk, als je hem echt wil testen, moet je hem tegen die Duitsers testen.
Ja. Ja.
Maar dat doe je niet, omdat dan weet je natuurlijk... dan gaat hij door de mand.
Hmm.
Dus die gaat gewoon mee.
Maar was de uitslag terecht? Twee doelpunten. Die laatste was natuurlijk een beetje lullig... dat hij net achter die lijn zat enzovoort. Maar of had je het gevoel, de Duitsers waren echt veel sterker. Dik, ja, dik tevreden. Hadden meer moeten winnen.
Normaal wordt dat gewoon 4-1.
Ja.
Jawel, maar er was ook een klotenveld, man. Iedere keer als ze net wilden uithalen, dan gleden ze uit. Of vlogen de plaggen vlogen in het rond.
Maar hij houdt een beetje in, die keeper, hè? Lijkt het wel.
Ja. Ik zat ook te denken, er zijn ook keepers die hem hebben.
Maar ja, hij lijkt net of hij met zijn hoofd tegen de lat aan denkt te komen.
Hij komt ook niet van de glijn, hij komt ook niet van de grond af. Zijn been blijft gewoon aan de grond hangen.
Hij zei dat hij geen zicht had op de bal toen hij werd geschoten. Dat hij te laat daarom
Oké, maar dat mag toch niet, of mag dat wel?
Nee.
Dat is verboden toch eigenlijk?
Tuurlijk, alles is verboden. Jij kan het beter als keeper.
Ja. Maar die andere had hij bijna, hè?
Ja.
Dat is een goede reflex.
Bijna
maar
is helemaal niet, hè?
Nee, daar heb je dus niks aan. Ik begreep niet. Ik hoorde ook Van Dijk bij dat interview. Dat hij zei, we hebben genomineerd de tweede helft. Hadden er nog een paar bij kunnen
schieten. De enige die gewoon eerlijk en open was, wat dat betreft, was die Schouten. Die zei ook gewoon van, de bedoeling was dat we met wat meer risico zouden spelen. Dat ik ook wat vaker aan de bal zou komen. Maar dat lukte gewoon niet. Ja, dat is gewoon
Maar dat kwam omdat die Duitsers sterker waren.
Ja.
Nou, dat is niet echt.
Ja, maar je kan hem wel aanspelen. Want bij PSV kunnen ze hem ook gewoon aanspelen. Maar... Het gebeurde gewoon te weinig.
Nou ja, maar je hebt dus een week gehad, terecht verloren van Duitsland... en geflatteerd gewonnen van Schotland.
Nou, en dan moeten we dan de Polonaise gaan lopen dat we Europees kampioen worden.
Nou, dat doe jij sowieso nooit. Heb je wel eens een Polonaise in je leven gelopen?
Nee, dat vind ik zo verschrikkelijk. Nee.
Johan wel. Hebben we de beelden? Nee, we hebben de beelden niet.
Die zijn gelukkig
maar die kreeg
van
ervoor betaald. Die kregen ervoor betaald, toch? Jij kreeg ervoor betaald.
Nee, hij werd ontvoerd, zeg maar, door Frans Bauer toen. Die Frans Bauer pakte hem beet en die nam een soort wurggreep... en toen moest hij mee in de Polonaise. Dan liep hij er ook zo.
Daar word ik nog wel eens zwetend wakker van als ik droom... dat Frans Bauer het liedje Skippybal kwam zingen.
Nou, jij zegt nou van het zingen, maar ik heb dus vandaag serieus een aanvraag gekregen... om te komen zingen.
Ja?
Ja.
Bij een bejaardentehuis?
Nee, bij een wielerronde in Heer Hugo Waard.
Moet je altijd doen.
Wat?
Moet je altijd doen.
Ja, nee, maar het was natuurlijk een grapje wat ik zaterdag heb gedaan. Maar die mensen hebben nu serieus verzoek. Ik kreeg vandaag via Showbiz, kreeg ik binnen.
Ik vond het echt gênant. Werkelijk waar.
Of vind je het gênant?
Ja. Nou, ook al die mensen, maar die laten zichzelf besodemieteren. Want die zitten met z'n allen in die zaal. Hè? En jullie zingen niet. Jullie doen alleen...
Nee, ik heb echt gezongen.
En dan dit. En die stollebollekes, die kan ook niet zingen. Maar die doet het ook... En die mensen maar meezingen.
Hey. Ja, maar hij heeft een heerlijke zaterdag.
Hij zong live, hoor. Dat kon je wel horen, want het leek nergens naar.
Ik heb alles gegeven. Ik heb alles gegeven.
Ja, jij kan niet zingen.
Nee,
jij
kan niet zingen. Niet
maar laten we even reclame maken. Wat vraag jij voor gage voor een optreden in Heer Hugo
Waard? Dat vroeg die man ook, dat weet ik niet. Ik kan er ook voor zelf betalen, dat ik er naartoe ga. Dat ik zelf betaal.
Maar als je kijkt, in die Nederlandstalige zangers... is voor eventjes zo'n wielerrondje 5.000 heel lang
vaardbaar. Zoveel? Ja.
En dan moet je aan de plastic bakken vragen of hij het even zwart doet.
Ik ben erbij. Nee, het is bij deze geregeld. Ja. Als dat het is. Ja, hartstikke goed. Hey, heb je die man gezien met dat hondenlijntje in die Koran? Die Pegida-voorman, of heb je dat niet gezien?
Dat wordt ook steeds gekker,
Die liet de Koran uit, maar dan ben je toch niet goed bij je hoofd, ben je? Maar wat moeten we
toch ook...
Die man is sowieso niet goed bij zijn hoofd.
Nee, maar die is gek, die gozer. Maar we bezielt
zo. Ja, maar hij heeft ook nog zo'n lijntje dat je hem los kan laten even.
Ja.
Dat kan laten liggen.
Ja, maar wat is dit? Ja. Wat zijn dit voor mensen?
Die man heeft thuis ook niemand die zegt... joh, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Koop een hond, weet je wel. Ja. Doe niet zo gek, man.
Is dit die gek die daar in Arnhem wil optreden?
Ja.
Kijk, en die burgemeester van Arnhem... die moet steeds creatiever worden om die man buiten de deur te houden. Want officieel... mag je een godsdienst beledigen en mag je zo'n Bijbel of de Koran mag je verbranden. Maar dat geeft zoveel problemen en commotie in Nederland... want dat is zo kwetsend voor de islamfamilie. Dus dat is niet verstandig om dat toe te laten. Maar hij moet het toelaten, dus hij kan alleen maar een gebiedsverbod instellen.
Dit heeft hij ook niet toegelaten, want hij had een gebiedsverbod. Hiervoor is hij opgepakt, maar hij mocht wel naar de rechtbank... want hij werd volgens mij ook aangeklaagd voor iets... Dus, maar dit gaat natuurlijk
maar als het grootste doel in je leven is om een Koran in het openbaar te verbranden, dan moet je gewoon opgenomen worden.
Ja. Ja. Maar dan moeten die mensen er ook niet wakker van liggen.
Nee. Hey, wij moeten dus dat ding invullen. Bij de NPO hebben ze nu vandaag een nieuw rapport uitgebracht, hè, over het grensoverschrijdend gedrag. Heb je net gekeken naar Sofie en Jeroen, of niet?
Nee.
Nou, ik heb daarnaar zitten kijken. Daar zaten Frederike Leeflang en Arjan Lok namens de publieke omroep. Die hebben helemaal niets gezegd. Echt helemaal niets. Alleen maar open deuren. Tom moet zich veilig voelen. Die 28 anonieme mensen moeten zich veilig voelen. Alle werknemers moeten zich veilig voelen. Er werd echt helemaal niets gezegd. Dit gaat toch al die rapporten, al die verhalen.
Nee, maar het zijn allemaal rapporten zonder wederhoor en met anonieme mensen. Kijk, mijn vriendin Angela die schrijft vanochtend weer. Die spreekt er schande van dat 28 mensen geklaagd hebben over Tom. Die zijn allemaal anoniem voor een rechter. Zijn dat geen klachten, anonieme klachten? Ik zou boos zijn op die 28 lafaards die zich niet durven melden. Ja, maar het is wel erg makkelijk om je anoniem te melden. En de mensen die het onderzoek doen, noteren het. Geen wederhoor, niemand kan zich verdedigen.
Je moet ze wel enigszins serieus nemen natuurlijk. Want die
mensen die anoniem klagen, neem ik niet serieus. Nee.
Ja, nee, maar er zijn niet allemaal mensen zoals jij, Johan, die zich zo makkelijk kunnen uiten.
Als je mensen in discrediet brengt en wil ophangen, dan moet je ervoor staan.
Ja, snap jij het een beetje? Dat mensen dat niet altijd durven, wat dat betreft, Mart?
Dat snap ik wel, maar dat komt door een proces van jaren waarin leidinggevende, en daar gaat het vooral om, dat leidinggevende gewoon de andere kant op hebben gekeken. Want leider is altijd omgaan met rotzooi en met stront en niet de leuke dingen doen. Want krans leggen kunnen we allemaal. Maar je moet ingrijpen als je wat ziet. En als je niet durft in te grijpen, en elke keer dat je het niet doet, dan worden die normen anders en dan gaan mensen het normaal vinden. Dus het is meer een leiderschapsprobleem dan een probleem op de werkvloer.
Ja, en dat is het grootste probleem ook bij de publieke omroep geweest.
Dat denk ik wel, dat moet je oplossen.
Ja. Nou, er zaten dus twee leiders die weer niks wisten te vertellen.
Nee. Maar het staat nu toch op de kaart. Dus nu zullen die leiders zich natuurlijk ook wel anders gaan gedragen, denk ik aan.
Ja, staatssecretaris wil nu ook elk half jaar een controle op hoe het nu op de werkvloer is.
Hoe heet zij ook weer?
Ja, ik ben de naam wel weer kwijt. Maar,
maar die Mariette Hamer, die wil de bedhuisjes...
Ja, Mariette Hamer, die wil
de bedhuisjes alvast... Speciale commissaris is dat.
Doen, bij bedhuisjes. Het wordt heel moeilijk voor bedhuisjes om terug te keren bij WNL. Ja. Dat zegt zij al, terwijl er moet nog een onderzoek... He, hij is opzij gezet, of tenminste, hij is zelf opzij gestapt om een onderzoek te laten plegen. En zij zegt al van, het wordt heel moeilijk voor die man om terug te keren.
Maar het wordt al dat zo toch... gek dat werknemers geen hiërarchie meer accepteren. Nee. Dat is heel raar, want een oud gezegde is, en dat zal Marten aanspreken, als de soldaten de baas worden, is de oorlog verloren. Hè? En er is in iedere organisatie een hiërarchie dat iemand is de baas en die moet de beslissingen nemen.
Maar kijk, ik was toevallig vanochtend bij Freek Jansen. Dat hebben we ook nog even over de tijd van failliet gehad. En hij zei, jij was altijd heel duidelijk. Hij gaf ook heel duidelijk aan dat ging er soms hard naartoe, maar het was een mannensfeer en dat kon gewoon allemaal daar. Dus dat was perfect. Maar het is nu wel zo dat er 2 miljoen mensen in Nederland zijn die last hebben op de werkvloer van grensoverschrijdend gedrag, van angst, van aanvallen. Weet je wel, 2 miljoen mensen in Nederland, dat is veel, hè?
Ja, maar hoeveel van die 2 miljoen melden dat anoniem? Die wil ik er afstrepen dan.
Ja, maar dat komt vanuit die angstcultuur die er is. Dus er is wel iets aan de hand.
Ja, maar ik vind anoniem moet je niet als klacht accepteren.
En bij WNL waren ze toch lang niet allemaal anoniem? Daar waren ze toch allemaal...
Nee, maar als de mensen voor staan, dan vind ik het correct.
Ja. En dan vind je het ook logisch
dat
er...
Maar ik kan jou toch anoniem vandaag de dag... Kan ik jou, maar jij mij
die
ook.
Die behoefte voel je wel waarschijnlijk.
Nou, ik heb die drang ontzettend.
Ja, dat dacht ik al.
Om anoniem te klagen...
Ja.
Dat jij steeds om de hoekje zat te gluren als eerst aan de plas.
Ja! Ik kan het niet laten, sorry. Excuus daarvoor. Ik zal ermee stoppen nu. Nee, maar er is gewoon voor heel veel mensen niet... Die durven dat gewoon niet klaarblijken. Ik bedoel, je kan niet van iedereen verwachten dat ze zo'n grote mond hebben als wij hebben, hè? Tof.
Ja, het spijt me wel. Maar je kunt niet met anonieme klachten iemand ophangen of beschuldigen. Dat kan niet.
Hoe is dat bij de Telegraaf? Nieuwsweer neem ik aan. Waait een nieuwe wind natuurlijk. Iedereen is op zijn gemak.
Hoe gaat het met die nieuwe hoofdredactie?
Ja,
die stukjes die ze schrijven zijn niet lezenswaardig.
Meen je dat
zo,
nou?
Die hebben we weer gehad.
Nou, ik vind die wel goed aan de rechterkant zitten. Maar jij bedoelt natuurlijk over Gaza en over Israël.
Het boeit me helemaal niet.
Nee?
Nee.
Nou, dan moet ik ze misschien maar eens gaan schrijven. Nee, maar dat is een prima sfeer op dit moment. Maar wij komen natuurlijk niet meer zoveel.
Dat is belangrijk, bedoel je.
Hè?
Dan scheelt het alweer.
Nee, het gaat gewoon prima, joh. Gaat
nou, Mart, even nu naar de serieuze zaken. Rusland, oorlog, Baltische Staten, IS komt er ook nog bij. Ja. Hoe staan we ervoor? En niet dat oorloghitser worden, maar gewoon even...
Nee, maar wat je ziet, wat ik al zei, sinds Poetin is herkozen als president, is de toon heel anders geworden. Dan praat hij over een oorlog, hij praat over mobilisatie. Mensen in het Westen zeggen, hij heeft geen 5 tot 8 jaar nodig, maar 3 jaar nodig. Zoveel produceert hij nu aan tanks en wapens en aan andere dingen. En dat maakt mij niet blij. Nee. Dus het is gewoon, we hebben gewoon minder tijd. En het enige waar hij naar luistert, is dat als hij dingen doet, dat wij ook zeggen, oké, wij produceren ook, wij zijn ook klaar. Dan zegt hij, oké, dan ga ik ergens stoppen. Maar als wij hem ruimte geven, en hij ziet ons als een bokser met een dicht oog en een vuist op de rug, ja, dan gaat hij boksen. Dus het is echt aan ons om er wat tegen te doen. En eigenlijk ben je weer terug bij een soort koude oorlog. Klinkt heel raar. We hebben hem meegemaakt, maar dan ben je weer een beetje terug. Met een wapenwetloop en geloofwaardigheid naar elkaar toe. Maar die wil wel zeggen dat we rap moeten beginnen in Europa. En heel rap.
Nou, ik las nu ook weer rondom de Baltische Staten, maar ook in Denemarken, Estland, Duitsland geloof ik. Waren vliegtuigen ook alweer gemanipuleerd vandaag, waardoor ze allemaal gebreken kregen, de technische storingen?
Ja, er gebeurt van alles. Is cyberoorlog aan de gang. Worden elke dag een paar honderd keer aangevallen vanuit China en vanuit Rusland. Is allemaal aan de gang. Dus dat is natuurlijk anders.
Ja, eigenlijk zijn ze al bezig, zeg maar, op een bepaalde manier.
Op dat gebied zijn ze gewoon al bezig. Maar wat ze willen in de Baltische Staten is, zijn 3 van die kleine landen. En daarachter ligt die enclave, Kaliningrad.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk altijd deel geweest van het Groot Russische Rijk. En het is heel logisch dat hij ook zegt, luister, ik wil weer een verbinding hebben daarheen. En die Baltische Staten liggen daartussen. Nou, als je daar komt, die mensen slapen niet lekker.
We hebben die daders van die aanslagen in beeld gezien. En die waren totaal toegetakeld. Maar in de mensenrechten staat toch dat je krijgsgevangenen en gevangenen met bepaalde egards moet behandelen?
Zelfs al ben je niet krijgsgevangen, dus bijvoorbeeld lid van Hamas wat geen krijgsmacht is, dan nog moet je mensen volgens de principes van medemenselijkheid behandelen. Maar dat zegt iets over die cultuur, want het is een dubbele boodschap. Hij zegt ook naar zijn eigen mensen, dit is wat je doet als je tegen de staat in opstand komt. He, ja. Dan dit overkomt je, dan snijden we je oor eraf, dat soort dingen. Dus ja. Het is allemaal weer, het wordt steeds dreigender. Sinds
maar ik vond die beelden, dat zegt eigenlijk alles over de stemming in Rusland op het ogenblik.
Schokkend.
Ja. Ja. Onbeschaafd.
Ja, nou ja, het is niet nieuw, hè. Het is laat. Stalin heeft ook 20 miljoen Russen over de klink gejaagd, hè. 20 miljoen Russen.
Ja, de Amerikanen deden het in ieder geval nog achter de schermen. En die lieten die gasten niet zien.
Nee, maar dit is natuurlijk erg wat hier gebeurt. En het erg is, hoe lang gaat het Russische volk hiermee door om dit, ja, niet te accepteren, want dat doen ze niet. Maar hoe lang kan die repressie succesvol blijven? Maar je ziet, Poetin doet hier alles om hier een totale oorlog van te maken. Die gebruikt alles wat hij heeft. Politiek, militair, financieel, economisch, informatie. Dus wat laat hij naar buiten brengen. Het was opvallend dat je geen beelden zag van die aanslag, totdat het Kremlin zegt dat er beelden mochten komen. Er was geen nieuwsagent die daar beelden durfde te maken. Ze moesten eerst wachten tot ze toestemming hadden. Dus dat is wel een regime wat erg angstwekkend aan het worden is. En niet minder. En het vervelende is dus, als Poetin doet wat hij zegt, en dat doet hij, dan schrikken wij daarvan.
Ja. Maar wat versta jij onder totale oorlog? Jij zegt net totale oorlog. Wat versta je daaronder?
Dat hij alles wat hij heeft, al zijn middelen, zijn hele economie, laat hij 24-7 werken. Hij gaat banden aan met landen waar hij vroeger niks mee wilde. China, India, Noord-Korea, Iran, om maar wapens te kunnen krijgen. Hij valt ons aan met cyber, hij valt ons aan met informatieoorlog, met allemaal rare informatie die op ons afkomt. Hij doet gewoon alles wat hij heeft, en daarbij spelen de rechten van zijn eigen mensen eigenlijk geen enkele rol. Alles is ondergeschikt aan het
gaan. Acht je hem zo gek dat hij een NAVO-land aanvalt?
Dat hangt een beetje van ons af. Als wij sterk genoeg zijn, gaat hij dat nooit doen. En laat ik het anders zeggen, zolang de Verenigde Staten deel zijn van NAVO, gaat hij niks doen, want dan is hij kansloos. Maar de vraag is, wat gebeurt er deze jaar november in de VS?
Ja.
En dan zou het wel eens anders kunnen worden, want een NAVO zonder Verenigde Staten, die kan elke oorlog nog verliezen.
Nou, dit klinkt al bemoedigend weer. Hè?
Daar ben ik van.
Kritiek op waarschijnlijk, maar
nou maar eens een liedje weer.
Nou ja, nee, ik was aan het denken, aan Ellie Lust hebben we dan ook niks. Als die ineens een raampje kapot kan krijgen, dan
dan win je de oorlog ook niet mee.
Nee, dan win je de oorlog zeker niet mee met Ellie. Dus dat heeft ook geen enkel nut. Het is echt best wel pijnlijk als je erover nadenkt, toch?
Zeker.
Ellie heeft ooit op een gegeven moment als politieagent wel laten zien hoe het moest doen. Ook bij Benfica.
Half politie, ja.
Het is echt ongelooflijk, ja.
Het liep uit de hand toen, hè?
Het liep verschrikkelijk uit de hand. Nee, ze is er niet. Nou ja, zonde dan. Het liep trouwens uiteindelijk ook uit de hand met Ellie, want dat andere meisje ging het dus proberen uiteindelijk, en dat ging helemaal mis.
Serieus. Wat, slagadelijke bloeding?
Nou, zoiets, ja. Daar kwam het wel op neer.
Oké. Druk hem goed tegen het ruit. Druk.
Ja, maar dan lukt het mij straks ook niet.
Ja, maar dan stoppen we met in de hoek. Zoveel mogelijk in de hoek.
Auw.
Ben je gewond? Oh. Moeten we 112 bellen?
Nee. Nou, ik bloed. Nou, wat is...
Jongen.
Ze moeten helemaal niet slaan.
Mensen zijn het ook.
Nee, maar waar zitten we nou naar te kijken? Dat wordt allemaal gewoon uitgezonden.
Maar dat is toch leuk?
Ja. Trouwens, over dames gesproken. De dames willen meer geld. Ik zag trouwens Andries Jonker, jouw grote vriend, zag ik nog bij Studio Voetbal zitten. Heeft hij het nou goed gedaan?
Nee.
Maar er werd niet één kritische opmerking over gemaakt toen Andries er zat.
Dat gebeurt gewoon niet meer in die programma's. Die jongens die kunnen daar allemaal gaan zitten. En die worden nergens een beetje ondervraagd zoals jij iemand ondervraagt. Met Cedor bijvoorbeeld. En ze doen allemaal mee aan het grote toneelspel. Maar de man heeft niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.
Nee.
Eruit in de kwartfinales van het WK.
Ja.
De doorstroming die loopt helemaal niet. Nu hebben ze een meisje dat kan voor Nederland kiezen.
Hij gaat naar Amerika.
Kunt trainen.
Ja.
Ja. Eigenlijk wel, ja.
Eigenlijk wel, ja.
Nee, maar er was helemaal geen kritische noot. En hij zat er weer te oreren. Nee.
Ik heb eerlijk gezegd die man nooit zien. Ja. Met zijn bla-bla verhalen.
Ja.
Maar goed, van mij mag hij alle succes hebben met die meiden. Maar het is echt een schande dat die meiden op basis van niets meer geld vragen. Want dat komt door die speelsters die in het buitenland spelen. Die verdienen tot en met 5 ton. Hmm. En die horen dat die meiden hier een minimumloon hebben of een onkostenvergoeding. Ja. Maar in het buitenland is er meer publiek, want alleen het Nederlands elftal en Ajax in de Champions League trekken publiek. Maar anders zijn het ooms en tantes die zitten te kijken.
Ja, maar Chelsea, Ajax staat ook leeg nu, hè?
Ja, 15.000.
Hey, maar het grap, hoeveel gemiddeld denk jij aan toeschouwers heeft de Nederlandse Eredivisie voor de vrouwen? Gemiddeld.
200.
Nee, 850. Dat is het gemiddelde.
Ja.
Maar dat heeft een amateurclub ook.
Maar wat denk je dat het in Engeland en Spanje is?
Nou, dat zal niet veel meer zijn.
15.000.
800. Die zitten onder Nederland. Dat vertelde namelijk die Andries Jonker. Ik zat heel verbaasd te luisteren.
Nee, dat zie je wel, want die spelen op van die trainingscomplexen met van die kleine tribunetjes. Hmm. En er zitten ook niet veel mensen. Maar dat zijn natuurlijk clubs die veel meer kapitaal hebben om een vrouwenafdeling te runnen. Maar in Nederland is een vrouwenafdeling, dat kost alleen maar geld.
Maar bij grote wedstrijden zitten natuurlijk soms wel veel te overschrijven.
Daarom, want dit is al gelul van Andries Jonker. Want bij Real Madrid, Barcelona zitten bijvoorbeeld 60.000.
Nee, maar zo kom je op een gemiddelde uit.
Dan heb je met Oranje
ook. Soms zitten er twee. Ja, die tel je erbij elkaar op. Dan zit je op 62.002 zit je dan. En dat deel je dan.
Maar de Nederlandse competitie stelt geen reet voor. En als meisjes wat willen verdienen, moeten ze zorgen dat ze in het buitenland terechtkomen.
Ja.
Maar dat geldt voor de mannen ook. Die verdienen in het buitenland ook meteen 5 keer zoveel.
Ja.
En als mannen je hoeft het niet te doen, hè, voor 40 uur. Je kan ook voor 20 uur. Als je weinig talent hebt. Als je als man, zoals ik had ook weinig talent.
Ja.
Ja, daarom heb ik heb er zelfs nog nooit voor betaald gekregen.
Nee,
nog geen euro. Je moest mee geld meenemen.
Om te voetballen. Ja. Maar even over die mannen gesproken. Het gaat wel steeds verder, hè, met die Rubiales. Die moet nu waarschijnlijk 2 jaar de cel in. Nou, en 100.000 euro betalen.
Even kijk, wat die man gedaan heeft, natuurlijk is dat niet goed te praten.
Nee.
Maar het was in een euforie van vreugde. Hè?
Ja.
Dat was niet van, die zal ik eens even recht op de bek zoenen. Nee, nee. Die man die had de titel gewonnen als voorzitter en die was dolblij. Want die had ook nog andere meiden zo kunnen
maar
kussen.
Maar zo heb ik Michael van Praag nooit iemand zien feliciteren.
Nee, maar het is ook niet goed. Het is ook niet goed. Maar voor mij hoeft hij niet 2,5 jaar de cel in. En dan moet dat meisje 100.000 euro betalen.
Ja, hij zit trouwens nu op de Dominicaanse Republiek. Die hebben geen uitleveringsverdrag. Nee. En hij schijnt ook nog hier en daar een miljoentje te hebben verdiend met wat... Met wat wedstrijden die in Saudi-Arabië worden gespeeld, geloof ik.
Kan niet beter verlopen.
Ja, verder een hele betrouwbare man.
Ja, duidelijk, ja. 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 Hij komt zeker terug, zeiden ze ook bij het OM in Spanje.
Ja, zei ze buiten zo.
Hè?
Zei ze buiten zo.
Als je trouwens, als je hem ziet, waarschuwen. Ja. Dan geef het even
goed. Hier aan de bar.
Kijken, ja? Dan komt het helemaal goed. Zometeen na de reclame nog meer. Tot zo. Ja. Vandaag is zij met Johan, met Valentijn, met René en met Marten Cruijff. Zat je nou een beetje te lachen op de generaal? Zeg ik dat goed of niet?
Ja, ik zat ook bij een generaal.
Ja?
Ja, en die had mij een directeur van de kopieerafdeling gemaakt. En daar zat ik dan heel de dag in die kopieerafdeling. Maar ik hoefde niks te doen.
Oh nee?
Nee, er werd niks gekopieerd. Maar ik drukte dan af en toe op dat knopje.
Ja.
En dan hoorde hij wat boven. Dacht hij, hij is lekker bezig. En het leuke was dat ik ben toen eigenlijk even geschorst. Toen moest ik met oud en nieuw moest ik wachtlopen. Omdat jullie hadden 2 jasjes, hè? 1 jasje waar je dagelijks aan had en 1 jasje voor feesten en partijen.
Net jasje. Ja, ja. Wel meer, maar een net jasje.
Nee, maar als hij weg was, deed zijn jasje aan. Met die generaalstrepen, ja, natuurlijk. Ja. En dan liep ik ook mee buiten en zo. Dat vond ik hartstikke leuk.
Ja, je belde
uitstraling. Maar later kwam hij achter dat als hij weg was, dat ik zijn jasje aan had. Dan zat ik van die mooie dingen zo, hè?
Maar mag dat niet?
Nou, lijkt me niet zo handig.
Ik weet het niet.
Ja. Maar hij wel die uitstraling. Dus dat kunnen natuurlijk. Hè?
Allemaal, generaal. Zo deed hij zoals ik langskwam.
Ja. Ja. Ik had de meest zinloze opleiding die bestaat. Ik kreeg een opleiding tot marconist, tweede klas. Dat hield in dat je 's ochtends om 9 uur, dan begon je... Ben je helemaal gek van om 5 uur?
Ja. Jij was toch kanonier, heb je ook wel eens verteld?
Ja, ik ben kanonier. Maar ik kreeg een opleiding als kanonier voor marconist. Waarom kreeg je een marconist?
Ja, waarom eigenlijk?
Geen idee, ik heb geen idee.
Maar het is ook een beetje... Het is ook,
maar staan allemaal hele domme mensen bij wel. Ja, zou dat het zijn?
Ik moest het ook wel... Weet je, wij gingen ook 3 dagen de bossen in. Ik zat in Graven. Dan ging je 3 dagen de bos in en moest je een tent bouwen, putje. En dan ook waar je moest schijten, ook een putje. En dan begonnen ze eens 's nachts te roepen, oorlog, oorlog. En dan zei ik, nou, dat zou toch allemaal mee. Ik vond het ook een beetje onzin allemaal.
Ja, ik zou het ook hebben,
ja. Ja, maar René, ik zat bij de parate hap, maar dat was fanatiek. Want je had daar in Havelte, daar lagen zijmen, atoomkoppen. Want dan moesten wij ook met Uzi's geladen lopen.
Ja, maar die schoon je niet door een dikke jas heen.
Onder schijnwerpers. Dus ja. Maar dan kreeg je dus appel, alarm. En dan moest je dus met z'n allen met bewapening in zo'n auto. En dan stond er een 5 minuten stopwatch. Hoe lang je erover deed voor je er was. En, ja, en dan... En als je dan nog wat zei, dan zat je weer een weekend binnen.
Khalid Kassem zou misschien weer terug kunnen keren... omdat de deken nu heeft gezegd dat hij alleen maar een waarschuwing krijgt.
De zoveelste die toch gedeeltelijk ten onrechte opgehangen is. Hè? De zoveelste.
Maar er komt nog een onderzoek van de Rijksrecherche en de DJI. Hè?
Precies, maar voorlopig is die voor het grootste deel vrijgesproken. Ja. En hij is al aan de hoogste boom gehangen. Hij is publicitair al totaal vernield.
Trouwens, de deken, dus de deken die toen jij dat van die kaarsrelf veroorzaakte, schreef... hoezo blijven deze gasten nog op tv? Wat is er voor nodig om dit soort idioten van het scherm af te halen?
Omdat heel veel mensen kijken. Ja.
Dat is de deken.
Ze waren er lang af geweest.
Is dat pleurenswijf van dat fotootje?
Ja, die ja. Ja, dat was de deken die nu heeft gezegd dat het in principe dat het wel een waarschuwing is... vanwege het feit dat hij
nou,
geld heeft geweren
terug in het water, hoor.
Ja. Maar... Maar ik zag ze net ook...
Ja, niet op de kant.
Nee. Maar goed, er moeten nog wel een paar onderzoeken volgen natuurlijk ook. Dus dat is even afwachten.
Ja, dit is ook een beetje wij van WC Eend, hè? Advocaat onder elkaar
allemaal. Ja, er zat net een advocaat bij Jeroen en Sofie. En die zei ook van, helemaal vrij, helemaal klaar, alles goed. Nee. Maar die waarschuwing zit er nog wel in. En het blijft natuurlijk wel een beetje apart, al die vallen. Hij zei, je moet het in een bredere context zien... dat iemand praat over het feit dat hij met omkoping betrokken is. Maar wat is dan een bredere context? Ja. Want dat bleef een beetje een vaag natuurlijk.
Jawel, maar ik heb dat hele rapport van dat vreselijke mens zitten lezen net. En ze kan het gewoon niet hard maken qua bewijs.
Nee, ze zegt het kan
en
ook...
En ze sluit ook niet uit dat het gebeurd is, maar ze kan ook niet het tegendeel bewijzen.
Ze zei, misschien is er wel een rat van mijn oog gedraaid, zei ze ook weer. Maar goed, die andere slagen moeten er
ook
nog
van komen. En ze zeggen ook, de enige die het me wel kan vertellen is overleden.
Ja. Nou goed, we gaan kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Hey, weet je de nieuwe trainer van Ajax al? Is het al bekend?
Nee, weet ik nog niet.
Hè? Nee?
Ze willen graag een Nederlander, maar ja, dat, de spoeling is dun.
Had ik je ook kunnen vertellen. Maar,
maar de spoeling is dun natuurlijk. Hè.
En een
Pascal Jansen is vrij. En nou, Slot die gaat natuurlijk niet naar Ajax, want dan is hij zijn leven niet zeker in Nederland. En ook zijn familie niet. Hmm. Dus Frank de Boer die zou kunnen, maar die denkt zelf dat ze niet bij hem terechtkomen. Ja, er worden een stel lichtgewichten worden er genoemd. Die Leinders van Liverpool.
Ja, lachwekkend, joh.
Geen hoofdtrainer maken. En,
die andere kende ik niet eens.
Dave Vos.
Heb ik nooit van gehoord, van Dave Vos.
Tweede elftal, maar dat...
Dat is toch een wielrenner?
Ja, nee, dat is... Nou, de wielrenner, heb je dat vanmiddag nog gezien? Die Wout van Aert.
Oh, die viel hard, man. Zo. Ja, sleutelbenen en ribben, hè?
Nu net even gezien. Ja, wat mij altijd opvalt, is dat ze rijden in een peloton... maar het zijn beroepsrenners, professionals, die niet anders doen. Kijk, en ze vallen zo vaak.
Hij bleef ook heel lang liggen, maar
hij heeft
geen Ronde van Vlaanderen.
Geen
Parijs-Roubaix, sowieso.
Niks, dus, nee. Voorjaar naar de knoppen.
Oh.
Ja, geen Van Aert van de Poel, natuurlijk doodzonde.
Zonde, man.
Ja. Komend weekend.
Dus op de nog een klein beetje voetbal. Even, komt er een staakt het vuur op korte termijn, denk je, in Israël? Of zie je dat niet gebeuren?
Ik denk het niet.
Ook al niet.
Nee, Nee, kijk, er komt pas staakt het vuur als er een deal is over gijzelaars vrij versus gevangenen. Dat is waar het om gaat. En daar zijn we al weken over bezig. Want Netanyahu wil maar één ding. Die gijzelaars moeten gewoon vrij.
Maar wat vind je? Kijk, je bent zelf natuurlijk generaal geweest. Wat vind je van die soldaten? Die, we zagen gisteren opnames in het NOS Journaal. Ja. Die maken allemaal hele gekke filmpjes. Hè, wat in die gebieden waar ze nu zijn. Dit is in een kinderdagverblijf. Ja. Maar ik zag ook jongens die verstand vonden een volkomen stuk geschoten pand. En stonden ze zogenaamd te kloppen hier. Ja. Dit kan toch eigenlijk niet?
Nee, maar je moet wel weten, die jongens zijn al wekenlang onder hoogspanning. Dan doe je soms hele rare dingen als je afmarcheert. En het is dus de leider die hier moet zeggen... hé jongens, doe even normaal, dat gaan we niet doen. Ook dit is weer een stukje leiderschap. Ja. Ja. Niet doen, kappen met die handel. Doe even
maar
normaal.
Het feit dat ze het doen, dat is gewoon eventjes afreageren. Ja.
Maar omdat ze het ook posten nu allemaal, dus je ziet het ook nog eens voorbij komen. Dat maakt het allemaal wat pijnlijk, toch?
Maar er is ook... Kijk, als je weet wat oorlog is, hoop je dat nooit meer mee te maken. Daarom moet je ook zorgen dat je nooit meer in een oorlog komt als je naar Poetin kijkt. Maar het trieste hier is dat eigenlijk is die oorlog al over. Alleen ze weten het niet. Wat Israël erin stopt, Hamas gaat niet meer worden vernietigd als dat het nu is. En je kunt het überhaupt niet vernietigen. Maar ze kunnen die oorlog niet stoppen, omdat die gijzelaars weer niet vrijkomen. Ja. En Netanyahu zelf ook met zijn eigen positie zit. Dus daar zit het vast. Het werkt alleen maar als de grote landen in deze wereld, China, Verenigde Staten, zeggen, en nu is het afgelopen, gijzelaars vrij, gevangenen vrij.
We gaan nog met een beetje schoonheid uit. Brazilië tegen Spanje, 3-3. Mooie doelpunten. Olmo, heb je hem ook gezien? Voorbij zien komen?
Ja, even gewoon om de
schoonheid van het spel te zien.
Ja, die is niet meer te houden, hè, deze jongen ook, hè.
Zo, ja. En de jongen van 16, Jamal,
en
ook
deze
nog
jongen, ging deze jongen nou van... Real, speelde hij nou bij Barcelona of Real Madrid?
Barcelona.
En ja, ging hij naar Rode Ster Belgrade?
Ja, daar ging hij naartoe, ja.
Rare move.
Ja, heel vreemd.
Hele vreemd.
Maar ik dacht dat hij daar niet aan de bak zou kunnen komen. Ja. En nu speelt hij toch in Duitsland?
Ja, ja, hij speelt bij Leipzig,
toch?
Leipzig, ja.
Met Simons. Nou, morgen Albert Verlinde. Ja. Ja. Ik hoop niet dat...
Zie jouw chauffeur.
Nee, toch?
Nee, hè?
Goed dat je er was, Mark. Tot snel weer. Jij ook, Valentijn. Valentijn. Morgen een nieuwe aflevering van dit programma. Bedankt voor het kijken en tot morgen.
Vandaag Inside werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.